Goedemorgen gemeente. Heel hartelijk welkom op deze Palmzondag en ook een welkom aan de luisteraars en kijkers via internet. Onze voorganger is pastor Wilna Wieringa uit de mooiste stad van Nederland, Amsterdam. Ed Veerman bespeelt het orgel en Sebastiaan Grotendorst zorgt voor beeld en geluid. De bloemen gaan naar mevrouw van Greuningen Boers aan de Koninginnenweg in Bodegraven. Aanstaande donderdag om 9 uur viert de Oranje Nassauschool de paasviering in deze kerk. U bent van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een goede dienst toe. En mag ik u vragen om op te staan om ons in stilte voor te bereiden op deze dienst.
Zullen wij het intochtslied samen zingen? Lieve gemeente, ook vanmorgen mogen wij weten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van generatie op generatie en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede voor u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vervolgen wij ons intochtslied. Psalm 122, vers 3. ouderling van dienst zei het al, ik mag in Mokum wonen, maar de helft van de week woon ik in een ander Mokum, namelijk in Koudekerk aan de Rijn, in een prachtig oude boerderij aan de Lagewaard. Dat is het paradijs, dus ik woon de helft van de week in het paradijs en de andere helft van de week woon ik in Mokum. Wat een gelukkig mens moet hier staan, hè? Ja. Alhoewel ik vanmorgen ook weer even bij Dick in de stal heb mogen kijken en toen dacht ik, nou, het paradijs heeft zich ook naar deze kant verhuisd met al het nieuwe jonge vee en de prachtige lente die ontspruit. Wees prijs u gelukkig met zo'n mooie omgeving. Ja. Vanmorgen, ik begreep dat de kinderen al bezig zijn om palmpasenstokken te maken, die we straks zullen zien. En we lezen hier in de kerk, lezen we de intocht in Jeruzalem, waarover we net ook al zongen. En Jeruzalem is iets anders dan het Jeruzalem zoals u dat nu misschien via allerlei kanalen tot u komt. Jeruzalem was de plaats, de plek waar recht en gerechtigheid heerst en waar vrede is. En dat is een plek waar je van kunt dromen en af en toe ook kunt tegenkomen. Het is vandaag de laatste zondag voor de stille Goede Week. Een week waarin het in de verhalen steeds donkerder wordt, tot een diepte in de nacht. Het is onze weg naar Pasen, volgende week een feest van opstaan, een feest van licht dat weer in ons midden zal komen. Laten we bidden dat dat ook werkelijk gestalte krijgt. Zullen wij ons Kyriëgebed bidden? God van liefde, waar we ook zijn, thuis of hier, we zijn uw mensen. Mensen die verlangen naar licht en warmte. We zijn hier bij u, misschien wel met twijfel of boosheid en verdriet in ons hart, of juist met blijdschap en verwondering en stil geluk. Hoe we ook zijn, we zijn allen uw kinderen. Ontferm u over ons. Goede God, we zijn geschrokken en nog steeds belast door het vele geweld in de wereld. En dat duurt maar voort. Met alle gevolgen voor mensen en economie, voor recht en gerechtigheid. En niet alleen ver van ons bed, maar ook in ons land, in onze leefwereld is geweld, dood en verdriet. Gezaaid door mensen in boosheid en onmacht. En we zijn woordeloos en we voelen ons onmachtig hierbij. Ontferm u over ons. En we weten van de gebrokenheid in de wereld, van mensen hongerend naar brood en gerechtigheid, van mensen die mensen doden, slachtoffers van rampen en geweld. We hebben weet van veel lijden en verdriet en bidden u, ontferm u over de wereld. En liefdevolle God, als we gebukt gaan onder het lijden en verdriet van anderen of van onszelf, als het te groot is voor ons, richt ons dan op en draag ons, want Gij zijt groter dan ons hart. En vergeef ons als we zijn tekortgeschoten en ontferm u over heel de wereld. Leer ons elkaar te vergeven, zoals u ons vergeeft keer op keer. Wees vanmorgen in ons midden als een mantel van troost en liefde, als een lichtpunt van hoop voor vandaag en de dagen die komen. Amen. Nog geen Gloria-lied, dat komt volgende week weer. Maar wel een geloofsbelijdenis. Te midden van alle onrust en geweld in de wereld, zou de angst in je hart haar in je greep kunnen houden. In de Bijbel spreekt God 365 keer: vrees niet, wees niet bang, voor elke dag één keer. En het is heel vaak verbonden aan zijn nabijheid, aan zijn belofte om ons te helpen in ons leven. 8 jaar geleden mocht ik een dienst voorbereiden met bewoners van de Krukiushoeve. Dit is een gespecialiseerde woonvoorziening geschikt voor een brede groep mensen, zoals mensen met epilepsie of met hersenaandoeningen. En ik vroeg aan deze mensen: wat is voor jullie het belangrijkste woord uit de Bijbel? En ze zeiden: wees niet bang. En uit de gesprekken die daaruit volgden, ontstond deze geloofsbelijdenis die we samen maakten. En ik nodig u uit om hem vanmorgen met elkaar hardop te belijden. Wij geloven in God, die onze vader en moeder tegelijk is en waakt over ons, dag en nacht. En dat hij heeft beloofd te doen vandaag en alle dagen van ons leven. En daarom zijn we niet bang. We geloven dat Jezus geboren is voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. Hij ging ons voor de moeite weg, de dood en nog verder. En hij is daaruit opgestaan. En daarom zijn wij niet bang. We geloven dat de Geest van God elke dag bij ons is en zal ons helpen het goede te doen voor onszelf en onze naasten. En daarom zijn we niet bang. Jij en ik, wij zijn allemaal, horen bij elkaar. En daarom zijn we niet alleen als we bang zijn. Want we letten op elkaar, we zorgen voor elkaar en voor de dieren en planten, voor de hele aarde. Tot de dag dat niemand meer honger heeft, niemand meer bang is, omdat er overal vrede is. We geloven daarin, we houden vol en zingen erover en zijn niet bang. Amen. Geen kindermoment vanmorgen, want ze zijn hard aan het werk. Maar nu gaan we eerst bidden om de komst van de Heilige Geest, dat Hij ons hart mag beroeren als wij het woord van God horen. Kom, Geest van God. God, ik zal er zijn. Adem vanaf het begin. Stuwkracht naar een nieuwe wereld. Open en verzacht ons hart. Maak wijd open ons verstand, dat we horen wat geschreven staat. Uw woord van licht en vrede. Dat we richting vinden voor ons leven, zo jong en oud als we zijn. Kom, Geest van God. Amen. We lezen vanmorgen uit het Oude Testament, uit de profetie van Zacharia, het 9e hoofdstuk, de versen 9 en 10. Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem schreeuwt het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de rivier tot aan de einden der aarde. We zingen Psalm 24, de versen 4 en 5. We lezen uit het Evangelie van Johannes, het 12e hoofdstuk vanaf vers 12. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. En toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: Hosanna, gezegend! Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven stond en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. En daarom ging de menigte hem tegemoet. Ze hadden gehoord dat hij dit teken had verricht. En de fariseeën zeiden tegen elkaar: Je ziet dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Wij zingen van lied 556, de versen 1 en 5. Na de overweging zullen we luisteren naar een stukje muziek en daarna komen de kinderen met het Palmpasenlied binnen. Gemeente van Jezus Christus. Vandaag is het Palmpasen. En Jezus vertrekt vanuit Betanië. Dat betekent armenhuis. Daar heeft hij Lazarus opgewekt. En daarmee heeft hij ook de irritatie van farizeeërs opgewekt. En hij gaat met zijn volgelingen naar Jeruzalem. De stad met de dubbele betekenis. Een stad waar macht heerst tegenover de stad van belofte. Het nieuwe Jeruzalem. En alleen al de aanduiding waar hij vandaan komt, laat al zien wat zijn positie is, welke positie hij kiest. Hij komt op voor armen, door machthebbers miskende en onderdrukte mensen. En dat irriteert machthebbers. En de profeet Zacharias zei het al, Jeruzalem schreeuwt uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. Je koning op een ezel. En Jezus kiest bewust voor een ezel en presenteert zich daardoor als koning, zoals de oude profeten dat hebben neergeschreven. En als hij dat doet, wordt het spontaan Koningsdag in Jeruzalem. Mensen leggen hun kleren en kleden op de grond als een rode loper en schamen zich er niet voor om hun geloof te belijden door te zeggen, Hosanna, gezegend hij die komt in naam van die ene. Maar wat voor koning is Jezus? Een koning op een ezel. Dat komt niet echt daadkrachtig over. En we hebben nou juist een koning die ingrijpt. Alsjeblieft, een God die ziekte en dood bij ons weghoudt en die het lijden in de wereld per direct stopt. Toen waren dat de Romeinen en nu bevinden ze zich overal in Oekraïne, Gaza, Libanon, Midden-Oosten, Soedan, noem maar op. Wat moet je dan met een man op een ezel? En toch zegt dat ezeltje heel veel. Als vroeger een koning hoog te paard kwam, dan wist iedereen, dat wordt vechten. Maar kwam hij op een ezel, dan betekende dat, ik kom in vrede met goede bedoelingen. Nederig komt hij aanreizen op een ezel. En zijn vertrekpunt is het huis van de armen. Wat een tegenstelling met heersers van onze tijd. Als zij een stad bezoeken, wordt een armenwijk vaak afgeschermd of leidt de tocht naar een paleis of een groot gebouw vaak met een grote boog om de armen heen. En Jezus heeft geen wapens. Nee, hij wil ons juist ontwapenen en ons hart veroveren met liefde. Geen spierballentaal, geen ego, geen eigenbelang, maar iemand die dichtbij wil komen. Dichtbij in ons leven, in ons lijden, vreugde en verdriet. En daar waar wij gewond zijn, daar wil hij ons aanraken en genezen. Hij heeft een hele andere weg voorgeleefd. Namelijk een van dienende liefde. In de brief aan de Filippenzen zegt Paulus het zo. Hij heeft geen macht en aanzien als een God begeert. Maar hij nam het beeld aan van een dienstknecht. En sloot zich bij mensen aan als medemens. En bevonden in de gedaante van een mens werd hij één met hen. Één voor wie niemand is. En hij werd gehoorzaam tot aan de dood, zelfs de dood aan het kruis. Die weg gaat Jezus op. Daarvoor kiest hij. Instaan voor mensen van wie je houdt. En als het moet, voor ze bloeden en sterven. Liever dan anderen laten bloeden en sterven. Niet We moeten offers brengen en dan naastig om je heen kijken aan welke weerloze groep je nog meer geld en leven kunt ontfutselen. Maar als er offers verlangd worden, jezelf offeren. En kort na Palmzondag slaat de stemming om in Jeruzalem. En dan zullen we zien en beleven hoe dichtbij Hij komt, hoe dichtbij ons lijden en verdriet door Hem gedragen zal worden, tot op het kruis. Maar daar is het volk nog niet klaar voor. Ze twijfelden toen Jezus niet de revolutionair bleek te zijn die ze hoopten. En machthebbers maakten daar dankbaar gebruik van die twijfel door Jezus te beschuldigen van godslastering. En je hebt blijkbaar niet meer dan een paar schreeuwers nodig om het volk een andere richting in te sturen. Van de ene op de andere dag veranderde Jezus van held naar misdadiger. En we weten hoe het afliep. En ook vandaag weer worden telkens goede mensen geslachtofferd omdat zij de machtigen in de weg staan. En ik moest deze week denken aan de woorden van Alexei Navalny, die Russische verzetsman die werd vergiftigd door de regering van Poetin. Hij schrijft aan zijn vrouw: als ze besluiten me te vermoorden, betekent het dat we ongelooflijk sterk zijn. Die kracht moeten we gebruiken. We mogen niet opgeven en we moeten onthouden dat we een krachtige groep zijn. Die wordt onderdrukt door deze slechte kerels. We weten niet eens hoe sterk we zelf zijn. En het enige wat we nodig hebben om het kwaad te laten winnen, is dat wij als goede mensen niets doen. Blijf je dus verzetten, hoe dan ook. Het verhaal van Jezus' laatste gang en dat van allerlei mensen die opkomen voor anderen en daardoor met de dood worden bedreigd, is misschien wel veel te groot voor ieder van ons om ook te gaan. En ik moet u bekennen dat ik niet kan garanderen wat ik zou doen als het erop aankomt. Maar het lijden en sterven van Jezus brengt ons leven. Het draagt een last die wij niet kunnen en ook niet hoeven tillen. Maar wat kun je daar nu mee in deze tijd van oorlog, van honger en geweld? En ik zeg, blijf moed putten. Moed uit de hoop van verhalen van moedige mensen in onze tijd, maar ook uit de tijd van de oude geschriften en in de verhalen van Jezus. Want kijkend naar hen kunnen we niet anders dan begrijpen dat er maar eigenlijk één weg is die tot echt vredig leven leidt. En dat is de weg naar Jeruzalem, naar de vestiging van Gods koninkrijk en de weg naar opstanding. Die weg gaat Jezus. En dat wil dus zeggen dat we lief hebben zonder grenzen, dat we solidair zijn, dat we ons verbinden met hen die in het armenhuis wonen. Doen wat we kunnen doen. Voor elk mens, ook al weet je soms niet wat het zal brengen. En de brandstof die je nodig hebt om die weg te gaan, heet hoop. Die brandstof is onbetaalbaar, maar gelukkig nog overal te verkrijgen. Zacharias zegt het al. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem en de bogen worden gebroken. En dan zal er vrede komen tussen alle volken. Jezus had vaak gesproken over het koninkrijk van God en het volk wilde hem daarom nu al koning maken. Ze hoopten dat ze vrede en gerechtigheid en voorspoed nu al zouden krijgen. Hosanna voor die koning. En een week later hebben ze hem gekruisigd. Want ze waren het niet eens met de manier waarop hij de wereld wilde veranderen. Hij vroeg hen door zijn daden te breken met een manier van leven, van oog om oog en tand om tand. En met Pasen zou hij laten zien dat het rijk van God alleen maar betreden kan worden door mensen die uit die doodmakende wereld willen opstaan. Mensen die willen opstaan tegen alles wat anderen klein maakt. Maar zover is het nu nog niet. Palmzondag houdt ons een spiegel voor. Waarom juichen mensen? Natuurlijk om de hoop die Jezus wekte. Palmzondag is de dag, is het feest van de hoop. Nu gaat het gebeuren. Maar ging het om hem of ging het om hunzelf? Wat betekent het eigenlijk dat ze Hosanna riepen? Hosanna betekent zoiets als hoera, gezegend. Maar het betekent ook red ons. Het heeft dus een dubbele betekenis. Gezegend, maar ook red ons. Hoera en help. Waar we onmachtig zijn, gekwetst, beperkt en tekortschietend, daar kunnen we vanuit de diepte van ons hart ook roepen om Gods hulp. Vanuit ons hart, ons eigen Jeruzalem, de plek waar de vrede woont. Van daaruit kunnen we handelen tot de redding van de wereld. Daar mogen we Jezus intocht laten houden vanmorgen. Blij en zonder angst. Want hij is niet gekomen om ons te veroordelen, maar om te redden en te winnen. En zo een nieuw verbond, een nieuwe vriendschap met God te sluiten. God wil bij ons binnengaan. Hij wil in ons wonen. Maar dan moeten we ook de poorten openzetten. Want alles moet wijd en ruim en ontspannen en vrolijk zijn vandaag. Want het leven is een optocht, een processie waarin de levende God naar ons toekomt, bij ons aanklopt en bij ons door onze poorten naar binnen gelaten wil worden. En de vraag van vanmorgen is: staat jou, staat uw deur open? Staat jouw hart open en mag hij binnenrijden? Roep jij Hosanna, gezegend mijn koning en red mij. Mag hij je ontwapenen van angst en egoïsme, van zelfverrijking en vooroordelen, en je hart opnieuw inrichten met liefde en compassie en solidariteit. Mag hij bij ons binnenkomen. Deze weken wordt er op vele plekken in Nederland veel muziek van Johann Sebastian Bach gespeeld en gezongen. Johann Sebastian Bach schreef ook een kantate voor Palmzondag. Himmelskönig sei willkommen. Hemelskoning, wees welkom. Het roept de scène op van Jezus die Jeruzalem intrekt, nederig op een ezel. En Bach wilde vertalen ook het feit dat God in ons hart binnentreedt, doordat je de muziek toelaat. En het openingsdeel van deze kantaat gaan we zo beluisteren en zien. En u zult horen dat een aantal instrumenten een ritme hebben. Alsof er iets loopt. Alsof er iets binnentreedt. En daarmee heeft Bach willen weergeven dat als je de muziek toelaat met dat ritme, dat Christus in je hart kan komen. Dat hij in ons eigen Jeruzalem kan binnentreden. En ik wil u vragen, laten we deze muzikale vertaling tot ons laten komen. En Christus toelaten in ons hart. Opdat ook van ons gezegd zal worden: kijk maar, ook zij lopen achter hem aan. Hij woont in hun hart. En zij kijken en horen met zijn ogen en oren. Amen. Thank you. Zijn de kinderen klaar? Ze staan in de file. Even applaudisseren. Fantastisch. Oh, kom mee. Zo. Nou, dat hebben jullie snel gefixt met z'n allen, zeg. En dan ook nog zo'n mooie choreografie helemaal door de kerk heen. Een pet af. Ja. Wat mooi. Ja, ja. Hey, vertel eens. Nou hebben jullie allemaal dingen aan deze stokken gemaakt. Kan iemand mij vertellen wat het betekent? Ja, weet jij iets?
Het kruis is van dat hij aan het kruis is gehangen.
Ja. En weet jij ook iets?
De krent is van 30 zilverlingen die Judas kreeg omdat hij Jezus verraden had.
Heel goed, heel goed. Weet jij ook nog iets? Weet jij wat dat broodje is?
De haan.
De haan, ja. En wie had er iets of niks met de haan? Weet iemand dat? Weet iemand uit de kerk dat wat het haan was? Petrus wordt er hier geroepen. Ja, dat gaat over Petrus. En weet iemand wat die groene takjes betekenen? Ja. Weet jij het?
Dat is van de palmtakken, dat de mensen de palmtakken scheurden.
Ja, heel goed. En die pindaatjes? Weet jij wat die pindaatjes zijn?
De 12 pinda's staan.
12.
Of discipelen.
Heel goed, jullie zijn hartstikke goed. En nou die eieren nog. Weet jij wat die eieren betekenen? Wat zit er in een ei? Wie weet? Nee? Weet jij wat in een ei zit?
Kip, het nieuwe leven.
Het ei is voor het nieuwe leven. Hebben we nou alles gehad, jongens? Ja, ik geloof het wel, hè? Nou, ik vind het helemaal super, wat leuk. Nou, heel veel dank voor deze mooie optocht. Ik zal het niet makkelijk vergeten. Ga lekker naar je plek. Ja. Zullen wij samen danken en bidden? Goede God, dank voor het leven, het licht en de liefde die we elke dag ontvangen uit uw hand en van elkaar. En dank u voor creativiteit en voor kinderen, voor de lente om ons heen. Hosanna. Dank u voor uw Zoon Jezus Christus, die ons is voorgegaan, die we toe willen juichen, maar die we ook nodig hebben om ons te redden. Geef ons de moed om vanuit de diepte van ons hart u aan te roepen en om hulp te vragen. Want hulp vragen is geen zwakte, maar een kracht. Red ons. En geef ons open ogen en oren bij alles wat gebeurt. En open ons hart en verstand voor wat ook gebeurt. Alle daden van gerechtigheid die worden gedaan. Mensen die zich inzetten ten einde toe. Mensen die zich overeind houden. Dat we vindingrijk zijn en de kleinste kansen leren benutten om vrede te stichten en recht te doen. En in ieder geval niet de hoop daarop te verliezen. En we bidden nu voor de wereld om ons heen. Voor de slachtoffers van geweld, onrecht, honger en onrecht. Zoveel. Voor de leiders. Dat ze hun hart bekeren tot vrede en recht. Dat ze zich niet schamen om van gedachten te veranderen. Dat de komende week een goede week mag worden. Begin van vrede en gerechtigheid. En vanuit deze gemeenschap bidden wij voor de familie van Jan de Wissel, die jongstleden maandag plotseling overleed. Hij was bij ons bekend en in het dorp zeker ook als brandweerman. En wij bidden nu voor Melanie Koster, die deze week naar het hospice verhuist. Dat zij nog zoveel mogelijk mooie dagen mag hebben, te midden van allen en alles wat haar lief is. Wilt u met haar zijn in deze laatste fase van haar leven en met allen die bij haar horen? En wij bidden nu voor onze zieken. Omring hen met zorg en genezing als het mogelijk is. En dat zij die ernstig ziek zijn de moed niet opgeven. En voor hen die stervende zijn, kom hen in uw licht tegemoet. En voor allen die moeten leven met een gemis, dat ze troost vinden bij u en bij de mensen om hen heen. In deze tijden van oorlog bidden wij u, geef ons uw vrede en maak ons tot een woonplaats en instrument van uw vrede. In stilte komen wij tot u, met alles wat nog leeft in ons hart en een ander niet voor ons bidden kan. En zo bidden wij met allen die uw naam belijden over deze hele wereld. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op in hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu het moment dat wij onze gaven kunnen geven. De eerste is voor de verwarming en de tweede is voor de 40 dagen campagne van Missionair Nederland. Tijdens de inzameling van de gaven wil de organist graag iets spelen wat hij toegezonden heeft gekregen vanuit een klooster bij de Bodensee. De zusters stuurden hem muziek toe en zeiden, dit is ons palmzondaglied. En een van de coupletten zegt, doe allemaal het goede, help de onderdrukte. Wees vredestichters en wees daardoor kinderen van God. wens u allen nog een gezegende zondag toe en een goede, stille week op weg naar Pasen. En weet u gezegend. De Eeuwige zegene ons met de moed om dat te veranderen wat we kunnen veranderen. De Eeuwige zegene ons met wijsheid om te accepteren wat we nog niet kunnen veranderen. En de Eeuwige zegene ons met het inzicht om het verschil tussen deze beiden te zien. Zo zegene ons de Eeuwige vandaag en alle dagen van ons leven.